was vanmorgen uitzonderlijk rustig op de weg hier naartoe. Ik dacht echt van, wat is het toch heerlijk dat ze dat allemaal voor mij aangelegd hebben. Ja. Zo is het met geloof eigenlijk ook, hè. Er staan zulke geweldige dingen in het woord. En dat is voor iedereen bestemd. Maar je mag het je toe-eigenen alsof het alleen voor jou is. En nou, dat gaan we vanmorgen dan ook doen met elkaar. Ik wilde vanmorgen een gedeelte lezen uit Filippenzen 2. Vers 12 tot en met 18. Filippenzen 2, vers 12 tot en met 18. Er staat boven aansporing tot heilig leven. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijdt u dan met mij. Zo schrijft de apostel Paulus in dit gedeelte. Ja, het is een beetje tussen. Stukje als het ware in dat tweede hoofdstuk. Het begint met het woordje daarom. Daarom, zegt Paulus, mijn geliefden. Nou, dan weet je wel hè, dat er ook iets aan vooraf gegaan is. Want je begint natuurlijk een betoog of een brief nooit met alleen maar het woordje daarom. Dus wij als serieuze bijbellezers vragen dan waarom? Want dat is het eigenlijk, hè? Daarom, waarom? Nou, en dan kom je toch wel terecht op datgene wat daaraan vooraf gaat, vanaf het vijfde vers. En dat is dat gedeelte waarin de apostel Paulus schrijft, ja, over de gehoorzaamheid en de vernedering van de Heer Jezus Christus, tot uiteindelijk de kruisdood aan toe. In het achtste vers, dat eindigt met dat woordje kruisdood. Hij heeft zich vernederd, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de kruisdood. En vervolgens staat er, heeft God hem ook uitermate of bovenmate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. Dus de Heer Jezus Christus is uitermate of bovenmate vernederd. Want dat staat natuurlijk tegenover elkaar. Als je bovenmate verhoogd bent, dan ben je ook bovenmate vernederd. In het geval van de Heer Jezus Christus geldt dat namelijk. Hij is vanuit de hoge, vanuit het Goden gelijk zijn, is hij mens geworden. De gestalte van een slaaf aangenomen. Hij had de gelijkenis van een mens. En is zo ja, die diepe weg gegaan tot aan de dood, ja de kruisdood aan toe. En vervolgens bovenmate verhoogd. En het is dus met het oog op die dingen dat Paulus in vers 12 schrijft, daarom... He, mijn geliefden, zegt hij dan, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Zo schrijft hij. En ik kan me zo voorstellen dat dit eerste vers dat we lezen, vers 12, en vooral dat einde daarvan, dat dat ook ja, toch wel een beetje de aanleiding is geweest om erboven te zetten aansporing tot heilig leven. Want er staat werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Nou weten wij natuurlijk wel hè, dat als het hier gaat over vrees en beven, dat het dan ja, toch wel met name gaat over het hebben van respect. Hè, ontzag. Je kunt in het Nieuwe Testament kun je die uitdrukking vrees en beven een paar keer tegenkomen. Altijd wordt het door Paulus gebruikt. En het heeft ook altijd te maken, en dat geldt hier ook, het heeft te maken met ontzag. En je kunt je nog even afvragen van ja, hoezo dan en waarom en voor wie? En nou, daar komt Paulus in het volgende vers wel op. Dat is namelijk God. Het ontzag, dat heeft te maken met je houding ten opzichte van God. Maar Paulus zegt er dus wel bij, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Nou, dit wordt door heel veel mensen, wordt dit wel opgevat als, ja, dat je kan wel naar de kerk gaan en alles, maar dat wil niet zeggen dat je zaligheid hebt, dat je behoud hebt. Hè? Want zo wordt het woordje zaligheid hier bedoeld, het gaat om de redding, het gaat om het behoud. Dus werk aan uw zaligheid, aan uw eigen zaligheid, met vrees en beven. Het wordt opgevat alsof je niet zeker kunt zijn van je zaligheid, hè, maar dat het iets is waar je aan werken moet. En je kunt daarom ook wel christenen tegenkomen, mensen die hun leven lang naar de kerk gaan, en als je ze vraagt van, weet je zeker dat je behouden bent, dat dat je eigendom is, dat ze zeggen van, nou dat hoop ik. Of we werken eraan. En ja, dat vandaar ook die aansporing tot heilig leven. Want stel je voor dat je dat niet doet. Dan red je het niet, dan kom je er niet. En dan is het maar zeer de vraag of je inderdaad behouden bent. Maar broeders en zussen, zo zit dat voor ons toch echt niet. En voor de gelovigen in het algemeen trouwens ook niet. Er wordt hier over die zaligheid gesproken. Nou, we kennen allemaal die versen uit Efeze 2, hè, dat Paulus daar tot twee keer aan toe zegt, door genade ben je zalig geworden. Oftewel, door genade ben je behouden. Dus dat behoud, ja, dat is iets, dat is ons eigendom. Hè, dat bezitten we. En dat is door genade. En die genade, die staat natuurlijk helemaal tegenover het werk. Werk aan uw eigen zaligheid. Nou, toch staat dat er wel. Er staat hier wel, werk aan uw eigen zaligheid. Dus we moeten dan toch wel in de eerste plaats opvatten dat we die zaligheid, dat behoud, dat we dat hebben. En vervolgens werken we eraan. En daarom ja, ook dat woordje eigen. Het gaat om jouw persoonlijke zaligheid. Het gaat om jouw persoonlijk behoud. En werk daaraan. Zegt Paulus dan, met vrees en beven. Dus met ontzag. Gelukkig, want daar ben ik toch wel heel erg dankbaar voor, staat er geen punt achter vers 12. En dat je zegt van, nou jongens, dat is het dan. Hè? Want ook al hoef ik dan niet meer te werken voor mijn eigen zaligheid, ook al is het zo dat ik door genade zalig geworden ben, gered ben, behouden ben, dan nog staat er dat er aan gewerkt moet worden. En ja, werken, dat is voor de ene christen is dat iets geweldigs, om iets te mogen doen en iets te kunnen doen. En voor de ander is het een woord waar je haast allergisch voor bent. Hè? Ik denk dat we hier een beetje naar die kant toe gaan, weet je wel. Hè, dat je denkt van ja, hallo, hoe zit dat? Hè, moet ik dat doen? Moet ik daaraan werken? Ja, Paulus die zegt wel, het is ook een opdracht, een gebiedende wijs, werk eraan. Maar vers 12, ik zei al, ik ben blij dat er geen punt achter staat, je kunt dit niet loszien van het 13e vers. Dus vers 12 eindigt met werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. En dan gaat vers 13 verder, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Dus op een of andere manier is dat werken aan je eigen zaligheid, dat is iets dat God doet, want het is God. En vandaar dus met vrees en beven. Respect, ontzag, eerbied voor God. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Ik heb eigenlijk wel het idee dat vers 12 en vers 13, en vooral dat laatste stukje van vers 12 en vers 13, dat dat in feite het geheim van het leven als christen bevat. Het geheim van het christelijke leven. Dat zou een mooie titel zijn van een boek. En ik denk dat het inderdaad daarom draait. Om wat hier staat. En als je je afvraagt van, wat is mijn taak daarin? Of moet ik het verwachten van God, van zijn genade? Eigenlijk staat het allemaal hier. Hier zit het allemaal in opgesloten. En ik denk wel eens, als je dit zeg maar gaat begrijpen, hoe dit werkt, en dat is een proces in je leven, dat dan zo'n 12e vers ook geen probleem meer voor je is, van werk aan uw eigen zaligheid. Het is God namelijk die in u werkt. En die twee die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Werk, en aan de andere kant, het is God die werkt. Filippenzenbrief is natuurlijk ook de brief waarin staat dat God van den beginnen, van het begin af aan, vanaf de eerste dag, een goed werk begonnen is te doen. En dat hij dat zal voltooien tot in de dag van Christus, of tot aan de dag van Christus. Dus in dat licht moeten we dit ook zien. En schrijft de apostel Paulus daarover. Het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Nou, eventjes over dat 13e vers, want dat is toch wel bijzonder. Daar staat, en dan ga ik het even wat letterlijker zeggen. Er staat, het is God die in u inwerkt. Zowel het willen als het inwerken naar zijn welbehagen. Dus dat werkwoord, wat daar gebruikt wordt voor werken, werkwoord werken, daar staat eigenlijk inwerken. En in de oorspronkelijke taal staat er een woord, dat kennen wij ook weer, in de zin van het woordje energie. Dus het gaat hier om energie. Nou, dat is wel mooi. Dat energie, energeo staat er. Dat woord dat kennen wij natuurlijk. Wij hebben het vaak over energie, niet? De een die krijgt van bepaalde dingen, krijgt die energie. En de ander die zegt van, nou, ik heb geen energie meer. Wij krijgen energie van Vattenval. Weer wat anders natuurlijk. Maar goed, zo hebben we allemaal onze energie nodig. Maar God, die werkt in. En dat inwerken, ja, dat weet je, dat is niet zomaar wat waar de Heer mee bezig is. Dat is niet zo van, nou ja, dat de Heer zegt van, nou, ik zal maar een beetje die gasten wat aan het werk zetten, dan hebben ze wat te doen en dat soort dingen, weet je wel, zijn ze ook even zoet. Nee, dat inwerken, dat is, daar is iets heel bijzonders mee aan de hand. Want weet je, dat heeft te maken met het grote plan dat God heeft. Je kunt in het Nieuwe Testament, kun je dat woord inwerken 21 keer vinden. En 7 keer daarvan in de late brieven van de apostel Paulus. En ik wil gewoon even een paar van die teksten opzoeken. Dit is natuurlijk al een prachtige tekst. Maar als je even terugbladert naar Efeze 1... dan komt dat daar ook naar voren. Efeze 1 en dan het 11e vers. Daar schrijft Paulus, in hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen, en daar heb je het, inwerkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. Nou, wij bevinden ons hier op het terrein van dat wat God doet. Ik zei al, dat woordje inwerken, dat kennen wij als het woordje energie. En dat bestaat eigenlijk uit twee woorden. Het woordje en het woordje ergo. Ken je wel van ergotherapie. Hè? Het woordje en, dat betekent in. En ergo betekent werken. Maar dat woordje in, dat is ook wel weer leuk om te weten. Dat betekent dat je erin bent. Je hebt namelijk twee woorden voor in. Ik ga het huis in. Dan is het een beweging. Of ik ben in het huis. En dan duidt het eigenlijk een rust aan. En dat laatste, dat wordt gebruikt als daar dat woordje inwerken staat. Dus het duidt een bepaalde rust aan. Het duidt iets aan van het is al bereikt en daarin is God aan het werk. Nou, de eerste keer dat je in een later brief van Paulus dat woord dus tegenkomt, heeft het ook meteen te maken met de grote dingen. Want er staat dat God het werk doet, hè, naar het voornemen van hem die alle dingen inwerkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Dus dat is niet mis. En als wij lezen in Filippenzen 2 dat God in ons inwerkt, ja, dan moeten we ons goed realiseren dat dat te maken heeft met dat voornemen en het inwerken van God overeenkomstig de raad van zijn wil. Als je een bladzijde omslaat naar vers 20, dan kom je het daar ook weer tegen. Ik lees ook even vers 19 erbij. Ja, dan bevind je je wel midden in een wat langere zin, hè, van de apostel. Maar goed, dat moet dan maar eventjes. Het gaat om verlichte ogen van het hart en dat je allerlei dingen gaat zien. En ook dat je gaat zien, vers 19, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking, hier staat letterlijk inwerking. Hier staat het zelfstandig naamwoord energie. De inwerking van de sterkte van zijn macht, die hij ingewerkt heeft. Als je nog de MBG-vertaling kent, dan staat in de MBG-vertaling staat het woordje gewrocht. Dat klinkt nog even wat sterker, hè? Die hij ingewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dus we lazen in vers 11 al dat die inwerking iets te maken heeft met de raad van zijn wil. En nu kom je hier terecht en lees je dat de Heere in de eerste plaats in Christus gewerkt heeft. En dat dat werk vooral gebleken is, en dat is zo mooi in vers 20, uit het feit dat hij de Zoon uit de doden opgewekt heeft en hem aan de rechterhand, aan zijn rechterhand, de rechterzijde, de voorrangspositie, gezet heeft in de hemelse gewesten. En dat is ver boven alles wat er verder maar is. De Heer Jezus Christus, zegt Efeze 1 ook, is opgehoofd boven alles wat is. Hij is dus een soort opperhoofd. Zo hoog, hij is de allerhoogste. En dat is hij geworden als gevolg van de inwerking van God. En hier hebben we wel met twee hele bijzondere dingen te maken, want wat hier staat, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat wil zeggen, voor ons als gelovigen kan alles, hè? En wij kunnen dat ook wel aanvaarden, maar menselijk gesproken kan het niet wat hier staat. En wat kan dan niet? Nou, het feit dat hij Christus uit de doden opgewekt heeft. Als je de eerste de beste wetenschapper gaat vragen, dan zal hij zeggen van dat kan niet. Onmogelijk. En dan is dat al zo. Dan is hij opgewekt uit de doden en dan heeft hij hem ook nog aan zijn rechterhand gezet. Dus denk maar even aan die apostelen, die stonden daar op de dag van de hemelvaart, 40 dagen na de opstanding van Christus. Dat was al iets waarvan ze helemaal ondersteboven waren. En dan staan ze daar op de Olijfberg en dan gaat de Heer Jezus voor hun ogen de hemel in. Nou, ik denk dat je gillend gek werd als je erbij had gestaan. Van, hoe is dit toch mogelijk? Dus de Heere, die is wat dat betreft en wat zijn inwerking betreft, het werk wat God doet, is hij helemaal niet afhankelijk van of iets nou wel of niet natuurkundig gezien kan of zo. Nee, de Heere doet wat hij doet. En hij doet het, hij werkt het in overeenstemming met de raad van zijn wil. En in de raad van zijn wil lag opgesloten dat de Heer Jezus Christus in zijn gehoorzaamheid zich vernederd heeft tot de dood, ja, de kruisdood, en dat hij vervolgens bovenmate verhoogd is. En wat houdt dat in? Nou, hier lees je het. Hij is namelijk uit de doden opgewekt en vervolgens aan de rechterzijde gezet in de hemelse gewesten. Dus wat hier staat, ja, dat ligt heel mooi in lijn met wat Paulus schrijft in Filippenzen 2. Want daar heeft hij het inderdaad over de vernedering en de verhoging van Christus. En daar heeft hij het vervolgens ook over het feit dat God werkt in ons. En dat inwerken, nogmaals, dat is niet iets oppervlakkigs, maar dat heeft dus te maken met zaken, ja, die wetenschappelijk gezien gewoon helemaal niet kunnen. En die God wel degelijk kan, want God staat daarboven. En hij staat boven welke natuurwet dan ook. En waar het voor de mens ophoudt met het lijden en sterven, daar begint het voor God pas. Dus ja, dat is natuurlijk wel prachtig en mooi hoe dat in elkaar zit. Dus hier wordt in vers 20 ook weer gesproken over dat werkwoordje inwerken. Het gaat om de inwerking van de sterkte van zijn macht die hij ingewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. In het derde hoofdstuk van Efeze, daar kom je dat woord ook nog een keer tegen. En dat is helemaal aan het eind van dat hoofdstuk. Het maakt onderdeel uit van het gebed van Paulus. Vers 20, daar staat: hem nu, die bij machte is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht, dynamiet, staat hier eigenlijk, dynamisch, de kracht die in ons werkzaam is, oftewel die in ons inwerkt. Dus Paulus zegt al van ja, God kan veel meer doen dan wij bidden of beseffen. Wij maken ons vaak druk om de kleine dingen. En je kunt je van tijd tot tijd zorgen maken om allerlei dingen. Maar praktisch gezien moet je wel dit voor ogen houden. Dat hoe moeilijk de weg ook is, of hoe zwaar het ook allemaal kan zijn, en dat je in een situatie zit waarbij je het gewoon helemaal niet meer op een rijtje krijgt, dat je je realiseert dat God in je inwerkt. En dat inwerken van God, daardoor is hij in staat dingen te doen die ons denken en beseffen verre te boven gaan. Wij hoeven niet te klein te denken van de Heer. En wij hoeven ook niet te klein te denken van wat hij kan doen in ons leven. Nee, het is met vrees en beven. Het is met het allerdiepste ontzag voor de Heer in wat hij tot stand kan brengen. Datzelfde woord, nou, we hebben het in Filippenzen 2 al gelezen, maar we gaan nog even door naar Colossenzen, daar komt het dan ook nog een keertje voor. En dan komen we bij de apostel Paulus zelf. Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Hoe werkt dat in het leven van Paulus zelf? En daar kunnen wij eigenlijk een prachtig voorbeeld aan nemen. Paulus die begint in Colossenzen 1, in vers 24, begint hij met te zeggen: ik verblijd mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Dus Paulus, ja, die heeft wel met lijden te maken. En toch zegt hij erbij: ik verblijd me erin. En zo van, ik maak me daar helemaal niet druk om. Dat lijden is niet belangrijk, er is iets anders belangrijk. En daar komt hij ook op. Dat lijden wat hij moet doorstaan, dat heeft alles te maken met de boodschap, hè, die hij bekend moet maken en mag maken van de Heer. En dat heeft te maken met vers 26, het geheimenis. Eeuwen en geslachten lang verborgen geweest, nu geopenbaard aan zijn heiligen. Vers 27 zegt aan het einde dat de heerlijkheid van dat geheimenis is Christus in u. De hoop van de heerlijkheid. En dan komt het. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terecht wijzen, ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat we ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. En dan, daarvoor span ik mij ook in. En strijd ik overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij inwerkt. Dus de apostel, die verblijdt zich in het lijden, maar dat heeft alles te maken met het feit dat God in hem werkte. Aan de ene kant zegt hij, werk je zaligheid uit met vrees en beven. En aan de andere kant zegt hij, God is het die het doet. En hier zie je hoe dat in het leven van Paulus persoonlijk ook zat. Hij spant zich in, de aansporing tot heilig leven. Hij spant zich in en hij strijdt. En dan denk je van, tjoh, die Paulus zeg. Maar dan komt er vervolgens achteraan, het is overeenkomstig zijn inwerking die met kracht in mij inwerkt. Weet je, in het leven van Paulus ontdek je dat hij ook gewoon simpelweg niet anders kon. En als er iemand is onder de mensen waarvan je kunt zeggen, die heeft een leven gehad wat volledig in de dienst stond van de Heer, dan is het denk ik Paulus wel. Op de weg naar Damascus, nou daar begon het eigenlijk. Toen werd hij in de bediening gesteld. En je kunt door de hele schrift heen lezen dat vanaf dat moment Paulus geen enkele keer getwijfeld heeft aan de wil van God in zijn leven. Hij heeft zich compleet en geheel overgegeven aan de Heer. En de Heer, die doet zijn inwerking. En die inwerking heeft alles te maken met dat grote plan dat hij heeft. En dat plan, dat volvoert hij nu al in onze levens, in ons persoonlijk. Paulus, die gaat zo en die ging zo zijn weg. We hebben in Filippenzen 2 er ook bij gelezen dat God zowel het willen als het werken inwerkt. En dan staat er ook naar zijn welbehagen. En dat woordje naar, dat betekent in overeenstemming met zijn welbehagen. Maar daar wil ik ook even iets van zeggen, want het zit ook weer net even iets anders. Kijk, in Efeze 1, daar lees je ook over het welbehagen van de Heer. In de eerste plaats, in het vijfde vers, daar staat, hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen, of eigenlijk zonen, aangenomen te worden, door Jezus Christus, in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Nou, en dat overeenkomstig, dat kun je ook weergeven als naar het welbehagen van zijn wil. En dan staat er vervolgens nog in vers 9, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Ook daar staat weer overeenkomstig of naar zijn welbehagen. Dus de Heere, die doet niets anders dan werken in overeenstemming met zijn welbehagen, het welbehagen van zijn wil, de raad van zijn wil. Hij komt tot zijn doel daarin. En het heeft allemaal te maken met dat grote plan dat God heeft. En dat de kern van dat grote plan is dat de Heer Jezus Christus uit de kruisdood, uit de dood opgestaan is. En dat hij vervolgens uitermate verhoogd is. Dat is de kern waar het om gaat. Nou, en hier gaat het dan ook over dat welbehagen. Het is allemaal overeenkomstig of naar het welbehagen. Nou lees je in Filippenzen 2... lees je dat Paulus zegt, vers 13, het is God die in u inwerkt, zowel het willen als het inwerken, en dan staat er, naar zijn welbehagen. Alleen het punt is dat Paulus dat uitgerekend hier niet zegt. Hij heeft het niet over overeenkomstig zijn welbehagen. Nee, hij zegt hier, het is ten behoeve van zijn welbehagen. Dus dat woordje naar, dat moet je eigenlijk weergeven als ten behoeve van. Dat is een compleet ander woord dan wat er in Efeze 1 staat. Dus dat werken waar God mee bezig is, vanaf de eerste dag tot nu toe, dat is ten behoeve van zijn welbehagen. Dat staat in dienst van zijn welbehagen. God doet heel veel dingen overeenkomstig zijn welbehagen, zijn goeddunken. Maar als het gaat om het werk in ons, dan doet hij dat ten behoeve van dat welbehagen. Omdat, ja, als het ware tot stand te brengen, dat welbehagen. Om het uit te voeren, om het te doen. Het is niet slechts maar een plan, maar het is ook het doel waar het naartoe gaat. En zo werkt God in ons. In plaats van aansporing tot heilig leven, had er eigenlijk beter boven kunnen staan, vind ik persoonlijk. God is het die het doet. Hij is bezig. En wij kunnen denken van, ja, maar het hangt toch van mij af. Ik moet me toch inspannen. Ja, maar wacht even. God is bezig. Je kunt je om een heleboel dingen druk maken. Maar één ding is belangrijk. En dat is dat je weet dat God het doet. Als Paulus zegt, ik span mij in en ik voer strijd. We lazen het net in Colossenzen 1 vers 29. Als hij dat zegt, dan is dat niet een eigen werk, maar dan is dat, zegt hij, overeenkomstig de inwerking van God. Ik kan niet anders dan me inspannen en zwaar strijden. Want God doet het. En zo mogen wij dat ook opvatten. Kijk, wij zijn allemaal geen Paulussen natuurlijk. Maar we mogen wel, Paulus die roept daar ook toe op in de Filippenzenbrief, we mogen hem wel navolgen. En we volgen hem na zoals hij Christus navolgt. Het strijden, het lijden van de apostel. Ja, weet je, dat is een soort weerklank van het strijden en lijden van de Heer Jezus Christus. Maar ook de hoge positie waar Paulus over spreekt, die we als gelovigen hebben, ja, is een weerklank of correspondeert met de hoge positie van Christus, die God ingewerkt heeft in hem. Dus de Heer, die komt wat dat betreft wel tot zijn doel in ons leven. En daarom zeg ik, vers 12, vers 13, dat is eigenlijk een soort van geheim van het christelijke leven. Hoe zit dat nou? Als je gaat werken vanuit je eigen kracht, dan schiet het niet op. Als je leeft vanuit het besef dat God het is die het doet, dan komt het helemaal goed. Dan zul je ontdekken dat er heel wat te werken valt. Maar dan gaat het precies andersom. Dan komt hij tot zijn doel. Paulus zegt vervolgens in vers 14 van Filippenzen 2. Hij zegt, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Nou, dat zijn twee versen, daar hebben we natuurlijk totaal geen moeite mee. Alle dingen doen zonder morren en meningsverschillen, dat is geen probleem voor een gelovige, toch? In ieder geval niet voor een gelovige die ervan uitgaat dat God het is die werkt. Er valt natuurlijk zat te klagen. Maar ja, ik heb een kennis die is zelf boer geweest en die zei altijd als een boer niet klaagt, dan moet je goed opletten, want dan gaat het niet goed met hem. Maar ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Je kunt heel wat afklagen. Maar weet je, als je realiseert wat je bent en wat God doet in je, dat is een werk, daar kun je de hoogte eigenlijk niet van beseffen. En toch mag je ervan uitgaan, hij doet het. En als dat zo is, nou, dan kun je zonder morren en meningsverschillen heel wat teweeg brengen. Dan komt de Heer wel tot zijn doel. En dan heeft hij het erover dat je onberispelijk oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Wat Paulus hier vooral niet bedoelt, Dat is dat je heel activistisch leven moet, zodat jouw lichtje maar gezien wordt in de wereld waarin je leeft. Nee, het gaat om het grote kernpunt van dit gedeelte. God is het die het doet. Hij doet het werk. En hij komt tot zijn doel. En wij, als gevolg daarvan, mogen onberispelijk en oprecht zijn. En we mogen leven smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Dat is wel mooi dat Paulus dat schrijft. Een verkeerd en ontaard geslacht. Misschien dat u eventjes mee kan bladeren naar Deuteronomium. Deuteronomium 32. Geschreven in de tijd vlak voordat Israël het beloofde land inging. Deuteronomium 32. Daar schrijft Paulus over de tegenstanders van God binnen de gemeente van Israël. En hij schrijft, of hij spreekt erover, Mozes, hè, bedoel ik. Mozes zegt daarover, vers 5, zij hebben verderfelijk tegen hem gehandeld. Het zijn zijn kinderen niet een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. Doet u dit de Heere aan, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden? Dat is wel mooi. Ja, het is eigenlijk ook weer niet mooi natuurlijk, wat er staat. Maar aan de andere kant, vers 6, dat tweede stukje, is hij niet uw vader? Dus de eerste keer in de Bijbel dat God zich de vader noemt. Vader van het volk Israël. Dat is wat dat betreft wel uniek. Wij hebben een God, ook wij hebben een God die onze vader is. Onze hemelse vader. Maar er staat, en daar ging het mij om, dat snapt u wel, aan het eind van vers 5, het is een slinkse en verdorven generatie. Nou, waarom is dit nou een mooi vers? Ja, omdat het natuurlijk een beetje herkenning oproept met wat er staat in Filippenzen, namelijk een verkeerd en ontaard geslacht. Maar het is zo, die uitdrukking verkeerd en ontaard geslacht, die komt in het Nieuwe Testament alleen maar in Filippenzen voor. Er wordt wel vaker over een duister of een verdraaid geslacht gesproken, maar niet zo uitgebreid verkeerd en ontaard. Maar in het Oude Testament is Deuteronomium 32 vers 5 de enige tekst waar je die letterlijke uitdrukking ook terugvindt. En dat is dus een slinks en verdorven generatie. Een slinkse en verdorven generatie. Als je de Griekse vertaling van het Oude Testament leest, dan zul je ontdekken dat daar exact dezelfde uitdrukking staat als die in Filippenzen 2. En ik denk, zoals dat uit Deuteronomium wel duidelijk is, ik denk dat als Paulus het daar heeft over een verkeerd en ontaard geslacht, dat hij het vooral heeft over het verkeerde en ontaarde geslacht uit Israël. Zeker in de tijd waarin hij dit schreef. Zo aan het einde van Handelingen, toen de Heere net zijn werk met Israël had afgerond en vervolgens heeft uitgesteld. En misschien dat wij nu denken van, nou ja goed, het zou nu wel eens kunnen slaan op alle mensen en zo, weet je wel. Maar als je leest, als je onderzoek doet naar dat geslacht in de Bijbel, dan kom je toch uiteindelijk wel weer terecht bij mensen uit Israël of mensen met een Joodse achtergrond. Die zich dan als tegenstander opstellen ten opzichte van God. En Paulus die zegt, u zult onberispelijk oprecht zijn en je zult te midden van dat verkeerde en ontaarde geslacht schijnen als lichten in de wereld. Als wij 's avonds naar buiten gaan, het is helder en we kijken omhoog, dan zien we één grote duisternis, maar we zien wel al die sterren. En ik denk wel eens, zo is het ook wat de Heer betreft. Als hij naar deze wereld kijkt, dan ziet hij één en al duisternis. Want de wereld ligt in den boze. Maar je ziet ook al die lichtpuntjes, denk ik dan. Hè? En dat zijn wij. Paulus schrijft in de 2e Timotheusbrief: de Heere kent de zijne. Hij weet wie van hem zijn, wie hem toebehoren. Nou, als wij weten dat we het eigendom van de Heer zijn, dan weet de Heer ook dat wij zijn eigendom zijn. Hè? En zo mogen we ook leven. Hè? Beseffen dat de Heer er altijd is. Altijd zicht op ons heeft. Hoe duister de wereld ook is waar we in leven. En wat er ook allemaal aan de hand is. De Heer, die ziet ons. En de Heer, die zorgt voor ons. Schijnen als lichten in de wereld. En hoe gaat dat? Nou, zegt Paulus erbij, vers 16, door vast te houden aan het woord van het leven. Het is wel grappig, dat vasthouden, wat Paulus hier schrijft, dat betekent letterlijk door boven te houden. En ik denk dan denk ik meteen, als ik dat zo lees, dan denk ik meteen aan, wat is nou eigenlijk je prioriteit? Wat heb je bovenaan je lijstje staan? We weten allemaal, hè, dat als de aandacht, onze aandacht voor het woord van God verslapt, dan zakt dat woord een beetje op de lijst van prioriteiten. En dan worden andere dingen belangrijk. En dan begint de hele heisa van ellende in je leven. Totdat je je weer realiseert van, wacht even, dat woord, dat moet ik boven houden. Het is het woord van het leven. Het woord, ach, ik denk dat dat enerzijds natuurlijk hier te maken heeft met het geschreven woord van God. Maar we kunnen ook zeggen, het heeft ook te maken met het levende woord van God. Namelijk de Heer Jezus Christus zelf. En als wij hem boven houden. Oftewel bovenaan laten staan in wat wij belangrijk vinden in het leven. Dan mogen we genieten van de dingen die de Heer ons geschonken heeft. Door vast te houden, zegt Paulus, aan het woord van het leven. Mij tot roem, met het oog op de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs heb hard gelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. En dan schrijft hij tot slot: maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. En Paulus, hij komt daar toch nog even op terug. Of op terecht. Hij zegt aan de ene kant, en we lazen het in Colossense, dat hij zich inspant, dat hij zware strijd levert, met het oog op de verkondiging van Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Maar hij zegt er ook bij, ik doe het naar de inwerking van God, die in mij inwerkt met kracht. En dat betekent zoveel als, ik kan niet anders. Zo werkt het. En hier schrijft Paulus, al word ik als een plengoffer uitgegoten. Plengen, dat betekent gieten. Dit heeft hier een plengoffer, dat is een vloeibaar offer. En in het Oude Testament lees je daar ook van. Dan konden mensen een offer brengen waarmee ze verzoening konden doen voor hun zonde. Maar als ze dan dachten van, nou, ik doe nog wat extra's, weet je wel, dan konden ze nog een plengoffer geven. En Paulus zegt van, ja, ik word als een plengoffer uitgegoten. Hij heeft het daar over zijn leven in de dienst van de Heer, die voor hem het offer had gebracht. Ik word als een plengoffer uitgegoten en toch zegt hij, ik verblijd mij. Als je het heel zwart-wit ziet, dan betekent het hele begrip als plengoffer uitgieten, dat betekent niets anders dan sterven. Dat is wat er aan de hand is. Paulus die schrijft later, hè, dat weet je wel, in 2 Timotheus 4. Dan schrijft hij, nu word ik als plengoffer uitgegoten. Nu is het zover. En hij zegt in één adem door, en mijn heengaan staat voor de deur. Hier in Filippenzen was het nog, al word ik als plengoffer uitgegoten. Hij had de gezindheid, jongens, al moet ik ervoor sterven, dan doe ik dat. Zo stond er hij erin. Was dat zijn werk? Nee, dat is God die in u werkt met kracht. In de 2e Timotheusbrief, daar is het zover. En dan moet hij zeggen van ja, nu word ik inderdaad als een plengoffer uitgegoten. Paulus is de enige in het Nieuwe Testament die dat begrip gebruikt, plengoffer. Ik word uitgegoten, het tijdstip van mijn heengaan, dat is aanstaande. Nu is het zover. En dan sterft hij. En dat sterven, ach, weet je, dat betekent voor de apostel meteen een opstaan met Christus. Oftewel, dat inwerken van God in ons, dat heeft er uiteindelijk, of zorgt er uiteindelijk voor, dat wij in de opstanding bij Christus zullen zijn. Heen gaan, zegt Paulus in deze brief, en met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Dat is een gezindheid. Hè? Ik denk wel eens, ja, misschien mag je dat helemaal niet zijn, maar ik denk wel, daar ben ik wel eens jaloers op. Dat je dus inderdaad weet, hè, dat leven, dat is mij Christus. Nou, daar hebben we allemaal niet zoveel moeite mee. Maar dat je zegt, het sterven is winst. Want heen gaan en met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Ik krijg, als ik naar mijn eigen leven kijk, maar ook als ik naar het leven van gelovigen om me heen kijk, krijg ik niet altijd de indruk dat mensen denken van, nou, dat is inderdaad het beste. Kijk, wij hoeven niet te leven hier in deze wereld om er een eind aan te maken of zo. He, zo zit dat natuurlijk niet. Het is God die het doet. Dus dat kunnen we gewoon loslaten. He, maar als je soms wel eens kijkt hoe vast mensen zitten aan datgene wat zich hier in de wereld bevindt, dan denk ik van, ja, wat is nou verreweg het beste dan? Het gaat alleen maar de goede kant op, broeders en zusters, met ons. En wij krijgen, ja, wat dat betreft, deel aan een toekomst waar we in positie nu al deel aan hebben. Want we zijn al met Christus opgewekt en we zijn al met hem gezet in de hemelse gewesten. Die inwerking van God, die heeft zijn werking al gehad bij ons. En het werkt zich verder nog uit. Helemaal in overeenstemming en ten behoeve van zijn welbehagen. God is het die het doet. Amen. Ik stel voor dat we gaan danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Heer, dat we deze ochtend zo bij elkaar mochten zijn en konden zijn. Heer, dat is bijzonder. Heer, en we mogen ervan genieten. We danken u, Heer, voor uw woord, dat we ook daar elke dag weer uit lezen mogen en ook daarvan mogen genieten, dat het, ja, ook mag zijn tot opbouw van ons leven, van ons geloof. We danken, Heer, voor, ja, al die zegen die we ontvangen en dat we daar ook steeds weer bij stil mogen staan. Heer, dank u wel dat u in alles tot uw doel komt. Heer, en dat ook in onze leven zichtbaar is. Heer, en soms, als we zo een beetje terugkijken in ons leven, dan kunnen we daar al wat van zien. Heer, dat het beter gaat, dat het goed gaat, dat, ja, we steeds meer mogen leven aan uw zijde, dat we het steeds meer mogen verwachten van u, dat er steeds meer een leven mag zijn, Heer, zoals Paulus dat had, dat Christus vervuld was. En Vader, zo mag dat voor ons ook zijn. En we willen wat dat betreft elkaar ook aan u opdragen, Heer, in de wetenschap dat u het doet. En dat u daarin tot uw doel komt. Dank u wel daarvoor. En dank u wel, Heer, ja, dat we daar deze morgen zo bij stil mochten staan. We willen elkaar aan uw liefde en genade opdragen. We danken dat u met ons meegaat, wat onze omstandigheid ook is, hoe we ook in het leven staan. U bent bij ons, Heer, en u, ja, leidt de weg die wij te gaan hebben. We danken u daarvoor en we loven en prijzen u daarvoor. En we doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen.